Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal-mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goedemorgen. Het is woensdag 21 mei 2025. Welkom bij SBS Dutch. Mijn naam is Paulien Roesink en ik zit er weer helemaal klaar voor om een heel uur Nederlandstalige radio te maken. In deze uitzending duiken we in het bijzondere spannende verhaal over het VOC-schip de Batavia. Iedereen kent die naam, denk ik wel. Dat verging in 1629 bij een eilandengroep op zo'n 60 kilometer voor de kust bij Geraldton in WA... De meeste mensen aan boord van de Batavia zijn op een niet zo prettige manier aan hun einde gekomen. Ze werden namelijk vermoord. De grote vraag is waarom? Door muiterij, waar tot op heden altijd vanuit werd gegaan, of door wanhoop door extreme honger? Die laatste optie is een theorie van de Nederlandse cultureel psycholoog Jaco Koeler. We bellen hierover met maritiem archeoloog Wendy van Duivenvoorde. In het afgelopen weekend viel de beslissing in het Nederlandse Eredivisie voetbal. PSV trok aan het langste eind in de strijd met Ajax om de landstitel. Sportjournalist Jaap de Groot. Met hem blikken we terug op die laatste wederom spannende speelronde. Dat en achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal later. We beginnen zoals altijd met de nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 21 mei. Mijn naam is Paulien Roesink. Er zijn steeds meer waarschuwingen voor overstromingen ten noorden van Sydney in de regio's Hunter en New South Wales Mid-North Coast. Er wordt vandaag zware regenval verwacht met aanhoudende matige tot zware regenval van de Mid-North Coast tot aan Grafton. De Britse regering heeft de vrije handelsbesprekingen met Israël opgeschort en nieuwe sancties opgelegd aan kolonisten op de westelijke Jordaan-oever als reactie op Israëls recente militaire offensief in Gaza. Deze maatregel volgt op de toenemende internationale druk over het blokkeren van hulptransporten voor Gaza, waardoor Gaza aan de rand staat van een hongersnood. Gisteren kondigde de RBA, de Centrale Bank van Australië, voor de tweede keer in 3 maanden tijd een renteverlaging aan. Minister van Financiën Jim Chalmers die heeft daarop gereageerd en noemde die verlaging goed nieuws voor de economie. Verder zei hij dat het een opluchting is voor miljoenen mensen in Australië met een hypotheek, ondanks dat de wereldwijde onzekerheid en economische druk in het land. Nationals leider David Littleproud zegt dat als het de Liberale Partij het eens kan worden over bepaalde beleidspunten, ze graag met elkaar om de tafel gaan om daarover te praten. Gisteren maakte zijn National Party bekend zich na een samenwerking van 80 jaar af te splitsen van de Liberalen. In een interview met Nine's Today Show zegt Littleproud dat ze geen garantie konden krijgen op beleidspunten die belangrijk waren voor regionaal Australië. Nieuws dan uit Nederland met dank aan de NOS. De omroep meldt dat het omstreden pensioenplan van NSC is verworpen door de Tweede Kamer. Het voorstel van NSC-Kamerlid Jozef houdt in dat mensen zelf mogen bepalen of zij hun opgebouwde pensioen willen meenemen naar het nieuwe stelsel of dat ze in het oude stelsel willen blijven. Critici waarschuwen voor hoge kosten. Het was lang onduidelijk of het voorstel van NSC op steun van een meerderheid kon rekenen. Uiteindelijk stemden 73 Kamerleden tegen het plan en 72 voor. VVD-corrivé Hans Wiegel is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte dat nieuws gisteren bekend. Wiegel leidde de VVD van 1971 tot 1982... De NOS schrijft dat onder hem die partij een echte volkspartij werd, die mensen uit alle lagen van de samenleving aantrok. Ook had hij succes als oppositieleider tegen het linkse kabinet Den Uyl. In 1977 werd hij vicepremier in het kabinet van acht. In het jaar 2000 verliet hij op 58-jarige leeftijd de politiek, maar in de jaren daarna was hij nog veelvuldig op televisie te zien en bleef hij commentaar geven in de krant De Telegraaf. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Dan nu de achtergronden bij het nieuws. Het is een heet hangijzer. Wat moet Australië doen met de openbare standbeelden die leiders uit het koloniale verleden van het land eren? Een groep denkt het antwoord te hebben. SBS The Feed sprak met een anonieme groep uit Melbourne die koloniale standbeelden midden in de nacht omverwerpt, breekt of besmeurt. Een waarschuwing vooraf, in deze bijdrage worden de namen genoemd van inheemse mensen die zijn overleden.
Dit is SBS Dutch.
In Australië zijn meer dan 200 standbeelden gewijd aan prominente leiders uit de koloniale jaren, van 1788 tot de federatie in 1901. Het eren van historische figuren uit de koloniale periode en hen als heldhaftig en bewonderenswaardig neerzetten is onderwerp van discussie. Er zijn mensen die zeggen dat dit verheerlijking van de geschiedenis is. Geschiedenis die werd gekarakteriseerd door afslachtingen, landroof en de onderdrukking van de First Nations. Vergelijkbare debatten over de rol van openbare monumenten en hun verbindingen met koloniaal geweld hebben plaatsgevonden in Canada, de Verenigde Staten, Afrika, Europa en het Indiaanse subcontinent. In Australië hebben sommige activisten de kwestie in eigen hand genomen door standbeelden weg te halen. Deze acties worden door de politie behandeld als vandalisme. SBS sprak met een anonieme groep uit Melbourne die zegt dat het hun doel is om alle koloniale standbeelden te verwijderen die volgens hen een herinnering zijn aan Australië's gewelddadige verleden. Een verleden dat niet gevierd moet worden. Leden van deze groep stonden SBS te woord op voorwaarde dat hun stem onherkenbaar zou worden gemaakt en hun identiteit anoniem blijft.
In part, toppling the statue is an act of resistance, a response to the violence that they embody. You know, we're emphasizing that hope lies in a culture of resistance.
It can be good to bring it back to Australia's history of not telling the truth about what happened when people came here.
Sommige van Australië's meest controversiële koloniale standbeelden staan in Hyde Park in Sydney CBD. Zo is er een bronzen standbeeld van Captain Cook uit 1879 met het opschrift Ontdekte dit gebied. Ondanks dat Indigenous Australians de oudste nog steeds levende cultuur ter wereld is. Raadsleden van de stad Sydney stemden in 2023 al in met een herziening van de plaquettes van 25 koloniale standbeelden. Maar Aboriginal raadslid Yvonne Weldon vertelde aan SBS dat het proces is stil komen te liggen. De snelheid van verandering was te traag voor de groep uit Melbourne, waar SBS dus mee sprak. Leden zeggen dat ze hun acties in de afgelopen 18 maanden hebben opgevoerd, waaronder het afsnijden van het bronzen hoofd van een 2,7 meter hoog standbeeld van koning George V in juni vorig jaar. Dat was op de verjaardag van de koning. Het hoofd verscheen in maart van dit jaar bij de laatste show van de Noord-Ierse band Kneecap.
Yes, you to the long hair. The statues of King George.
De politie van Victoria zegt dat hun onderzoek naar het vermiste hoofd nog steeds gaande is. De kosten voor de reparatie van beschadigde koloniale standbeelden kunnen oplopen tot $10,000 en worden betaald door de belastingbetaler. Richard Sillink van International Conservation Services zegt dat dit een wereldwijd probleem is dat extra bekendheid verwierf tijdens de hoogtijdagen van de Black Lives Matter protesten in 2020 in het Verenigd Koninkrijk.
There's a statue of Colston, who was a slave trader in Bristol, and a public protest basically toppled Colston, rolled him down the main street and into the harbour.
Op Tasmanië werden bewoners op een ochtend in mei vorig jaar wakker met de ontdekking dat het standbeeld van de voormalige premier van Tasmanië, William Grover, de nacht ervoor was neergehaald.
Meer dan 150 jaar geleden beweerden getuigen dat Crowther, die ook chirurg was, de schedel van Aboriginal man William Lann uit een mortuarium in Hobart had meegenomen. Hij zou van plan zijn geweest om het naar het Royal College of Surgeons in Londen te sturen. Een langlopende campagne voor de verwijdering van het standbeeld leidde in 2022 tot een beslissing van de gemeenteraad van Hobart om het 130 jaar oude standbeeld van Crowther te verwijderen en de sokkel van het standbeeld te behouden. De raad kwam daarna met een plan om nieuwe interpretatieve elementen aan de site toe te voegen, waarmee de complexe verhalen van William Crowther en William Lann worden verteld. Maar voordat het plan kon worden uitgevoerd, verdween het standbeeld. En op de lege sokkel waren woorden geverfd als What Goes Around en Decolonize. Hobart City Councillor Louise Elliott zegt dat de vernietiging van openbare eigendommen afschuwelijk was. En het enorm pijnlijk was voor de nakomelingen van Crowther.
It was taken down because of a denied and unproven allegation of an individual who actually did a huge amount of good for our community and whose community paid for and wanted this statue erected. Even if the allegations were true, we need to look at the whole person and the values at the time.
Camilla Roy-vrouw Imogen Johnstone zegt dat ze begrijpt waarom er steeds meer onbehagen is over de koloniale standbeelden.
What do you think when you see pictures of police protecting these statues?
It just shows you that they're protecting the wrong thing. They could protect our sacred sites, our burial sites that are being taken from us. They can protect our children from being incarcerated. They can protect our basic human rights, I think.
Ze zegt dat ze gelooft dat er meer woede is over het omverwerpen van standbeelden dan over kwesties zoals de indigenous sterfgevallen in detentie. Haar tante, Tanya Day, stierf in december 2017 nadat ze haar hoofd stootte tegen een muur in haar cel in het politiebureau van Castlemaine. Ze was gearresteerd voor openbaar dronkenschap nadat ze in een trein in slaap was gevallen. Het is iets wat Johnstone zegt nooit te zullen vergeten.
I think that the way that they react to the statue is a kick in the face. My auntie is a human being who lost her life.
De groep activisten met wie SBS sprak zegt dat ze geen indigenous mensen zijn, maar dat ze gepassioneerd zijn over de noodzaak om de waarheid over Australiërs verleden recht te zetten.
Some of the indigenous people that we've spoken to have said that often when a statue is toppled, they see more division. What do you think of that?
I wouldn't attribute that to the toppling of the statue. I would attribute that to so many leaders who are just trying to exacerbate political polarization and othering within our communities.
I think racism in this country has been here from day dot, and maybe something like the toppling of a statue, maybe it flares it up, but maybe it's just exposing what's always around us. I do also recognize and feel really troubled by that. Maybe something we need to think more about or have more conversations about.
U kunt het volledige verhaal van SBS The Feed bekijken op hun eigen YouTube kanaal. Zoek op YouTube op SBS The Feed. Dit was een verhaal van Michelle Elias van The Feed en Biwa Kwan voor SBS Nieuws. De Nederlandse vertaling is gedaan door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het is deze week Nationale Vrijwilligersweek. En het thema dit jaar is verbinden van gemeenschappen. En het viert de belangrijke rol die vrijwilligers spelen in het versterken van gemeenschappen en het helpen om mensen met elkaar te laten verbinden. De afgelopen jaren is het aantal vrijwilligers in Australië echter afgenomen, wat heeft geleid tot oproepen aan de regering om meer steun te bieden aan degenen die hun tijd gratis ter beschikking stellen. Terwijl wasmachines draaien in een mobiele wasserette, zit de 75-jarige Dave Paulsen rustig te praten. Hij is sinds 2019 vrijwilliger bij de non-profit organisatie Orange Sky in de Northern Rivers en biedt gratis wasseretten en douchefaciliteiten aan mensen die dakloos zijn of in moeilijke omstandigheden verkeren.
It gives them just that boost for the day they can come and feel like they're like normal people who are able to wash their clothes every day and have a shower every day. Whereas some of these people, you know, at times we've had people come who haven't been able to wash their clothes for 2 or 3 weeks.
Meer dan 122.000 Australiërs ervaren op een willekeurige nacht dakloosheid.
Paulsen zegt dat, naast het bieden van een veilige ruimte waar mensen hun hygiëne kunnen verzorgen, de mobiele wasseretten ook een kans biedt om met anderen in contact te komen.
Well, the washing has been done, which usually takes around about an hour and 10 minutes. They'll wash and dry them. They can sit and chat and tell us their story or just discuss general world events. And quite a lot of people just will sit and talk. Some of them don't even get their washing. They know we're going to be at a place on a day every week. And they'll come along just for a bit of conversation.
Het creëren van kansen om te verbinden staat ook centraal in het werk van de 19-jarige Rianka Lincoln, die vrijwilliger is in haar gemeenschap in Toowoomba. Samen met een groep andere jongeren richten ze We Are Not Alone op, een initiatief dat jongeren met een beperking uit regionale steden samenbrengt voor workshops en sociale evenementen.
I think loneliness right now we know is at the highest prevalence in young people. And I think that volunteering can actually be a really creative way to combat that. Because for me, it really allowed me to kind of break out of my 14-year-old shell and go and see the world from a different perspective. And it really shaped kind of the journey I am on now.
Voor Stephanie Harvey, een Bijara vrouw uit Centraal Queensland en de CEO van de Indigenous organisatie Community First Development, draait vrijwilligerswerk om deze wederzijdse relaties. De organisatie brengt gekwalificeerde vrijwilligers, van advocaten en bouwvakkers tot ingenieurs en leraren, samen met First Nations gemeenschappen om aan verschillende projecten te werken. Havi zegt dat de banden die zich vormen tussen vrijwilligers en gemeenschappen de sleutel zijn tot het succes van hun projecten.
And volunteering in First Nations communities, when it's done the right way, it's not about giving, it's not about welfare, and it's certainly not extractive. It really is about connection and genuine relationships. Our volunteers don't help. They work alongside community members, learning from each other and building real relationships. So it really is that two-way exchange where volunteers share their skills and experience, but also gain a deeper understanding of culture, respect and connection.
Ongeveer een vijfde van de vrijwilligers in Australië die voor een organisatie werkt, is betrokken bij gemeenschapsdiensten, welzijn en dakloosheid. Een andere sector waar vrijwilligers een grote bijdrage leveren, is de nood- en natuurrampenrespons. Amandeep Singh Sidhu uit Coffs Harbour is vrijwilliger bij de Rural Fire Service. Hij werd onlangs onderscheiden voor het redden van het leven van een ander teamlid tijdens een bosbrand in de Clarence Valley in 2023. Sidhu vertelde aan SBS Punjabi over zijn eigen beslissing om zijn gemeenschap te ondersteunen bij het omgaan met en herstellen van natuurrampen. Iets wat hij hoopt nog heel lang te kunnen blijven doen.
There's been a long-term decline in the rate of what we would term formal volunteering. That is people who volunteer their time through organizations and into community. There are less, percentage-wise, less volunteers than there were 3 years ago, 5 years ago and 10 years ago.
Dit zijn slechts enkele verhalen van de bijna 6 miljoen Australiërs die elk jaar vrijwilligerswerk doen. Tijdens de Nationale Vrijwilligersweek wordt de aanzienlijke bijdrage van vrijwilligers aan de Australische samenleving gevierd. En dat blijkt hard nodig, want volgens Mark Pierce, CEO van Volunteering Australia, neemt het aantal vrijwilligers af.
There's been a long-term decline in the rate of what we would term formal volunteering. That is people who volunteer their time through organizations and into community. There are less, percentage-wise, less volunteers than there were 3 years ago, 5 years ago and 10 years ago.
Barrières voor deelname, zoals kosten die uit eigen zak moeten worden betaald, en de afhankelijkheid van vrijwilligers voor het leveren van essentiële diensten zonder voldoende training, zijn enkele van de redenen die Volunteering Australia aanwijst voor deze afname. Pierce zegt dat er meer financiering nodig is om ervoor te zorgen dat degenen die hun tijd aan anderen wijden, dit op een duurzame manier kunnen doen met support.
Volunteering is fundamental to the health and the well-being of every community. And as a consequence, the state, federal, as well as state and territory government, have a responsibility to remove the burdens from people who put up their hand and say, I have a commitment to my community.
Hij zegt dat deze Vrijwilligersweek een kans is om stil te staan bij de verhalen van toewijding en inzet voor verandering die achter elke vrijwilliger schuilgaan.
They give you a sense of what can be done. you know, from time to time we can all feel a bit helpless, but volunteering is somewhat unique in its ability to be able to give us the agency to do things that matter to us, to stop that feeling of helplessness and give us that opportunity to be involved. So the stories reflect that.
Dit verhaal is geschreven door Angelica Wade voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Straks spreken we met Wendy van Duivenvoorde van Flinders University over een nieuwe theorie over de reden voor de moordpartijen na de schipbreuk van de Batavia in 1629. Was dit muiterij of wanhoop door extreme honger? Het verhaal van de Batavia is reuze interessant, dus blijf vooral lekker luisteren naar SBS Dutch. Eerst gaan we nu verder met voetbal. PSV is zondag voor het tweede jaar op rij landskampioen geworden. Bij de huldiging in Eindhoven waren maandag tienduizenden fans aanwezig. De trainer van de nummer 2 in de competitie, Ajax, Francesco Farioli, die heeft ondertussen ontslag genomen. Gisterenochtend belde ik met sportjournalist Jaap de Groot om na te praten over de spannende ontknoping van de Nederlandse Eredivisie.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
PSV is kampioen geworden. Dat deden ze bij Sparta op het kasteel. Jij was daarbij. Hoe was de sfeer daar?
Ja, het was heel veel spanning. Ik kwam voor de wedstrijd technisch directeur Ernie Stewart tegen en later ook nog algemeen directeur Marcel Brands. Ja, de spanning spatte van de gezichten af. En ik had zelf een beetje gevoel dat het een close finish in stijl zou worden. Dat beide, zowel Ajax als PSV, niet zou winnen. Maar gelukkig pakten ze alle twee het maximale. Maar ja, ze hebben het wel heel spannend gemaakt, PSV en Sparta. Want Sparta gaf niks weg. Dus het was na de 1-0 voorsprong voor PSV, werd het toch 25 minuten voor tijd 1-1. En was Ajax virtueel kampioen. Ja, en toen kwam eigenlijk de troef, werd uitgespeeld door PSV. Waarmee ze de laatste 7-8 weken eigenlijk hun voordeel hebben gepakt. En dat is natuurlijk het enorme scorend vermogen binnen het elftal. En ja, het waren twee kansen en twee doelpunten van De Jong en Tilman. Waarmee PSV op een totaal van 103 gescoorde goals kwam in 34 wedstrijden. En ja, met dat aantal uitgaande van de Hollandse school, typische van het Nederlandse voetbal, aanvallend en offensief voetbal, werd PSV daarmee eigenlijk wel de kampioen en dus ook voor een jaar het boegbeeld van het Nederlandse voetbal. En dat oogt toch iets beter met 103 doelpunten dan de net boven de 60 die Ajax gemaakt heeft. Want dat gat is wel heel erg groot.
Mm-hmm, ja, in die laatste speelronde dan spelen alle teams op hetzelfde moment. Hè? Dus je zag ook in het stadion de spanning onder de fans die ondertussen met 1-0 ook nog de wedstrijd van Ajax in Amsterdam aan het volgen waren. Ook dat was spannend, hè? Want 1 scoort, dus dan denken ze, yes, we zijn er. En dan binnen een minuut werd er ook in Rotterdam gescoord.
Ik moet eerlijk zeggen, toen het 3-1 werd, was het gedaan.
Ja.
En eigenlijk, hoe je het went of keert, ik had zelf het gevoel dat de pieken en dalen van dit seizoen bij zowel Ajax als PSV, die waren in balans. En uiteindelijk had je ook het gevoel, na afgelopen woensdag, dat Ajax toch zichzelf in de voet schoot in de 99e minuut, dat PSV dit niet meer uit handen zou geven. En ik moet ook zeggen, ze speelden op Spangen heel soeverein. Alle eer aan Sparta die niks weggaf. Uiteindelijk ook tot 1-1 kwam. Maar ja, daarna nam PSV weer het heft in handen. En speelde eigenlijk als een kampioensploeg de wedstrijd uit. En ja, de ontlading die daarna volgde. Ja, ik sprak ook met Peter Bos. Die zei ook van ja, dit is onvergelijkbaar met vorig jaar. Als je met zo'n grote voorsprong kampioen wordt. En dat je dus nu eigenlijk op basis van nooit opgeven, hè? Want het was natuurlijk 5 wedstrijden voor het eind. Voor het einde had Ajax een voorsprong van 9 punten en er waren nog 15 punten te verdelen. En wie had nou verwacht dat Ajax van die 15 naar 10 zou verspelen? Hmm. Maar PSV ja, heeft toch de lijn doorgetrokken. Peter Bos is toch erin geslaagd om ze toch zijn dolende selectie weer op het juiste pad te krijgen en dat vast te houden. En dat was met name ook, dat heb ik ook van diverse spelers gehoord, toen bij Feyenoord, met de 2-0 achterstand, hoe die in de rust daar een pep talk heeft gehouden, hoe die het elftal heeft aangepast. Ja, en dan dwing je het geluk af. En dan zie je toch een beetje de beloning voor een coach. Dat je dan uiteindelijk met een neuslengteverschil het kampioenschap pakt. Juist omdat je uiteindelijk aan de details hebt gewerkt en die gemaximaliseerd hebt. En goed, dus vandaag, doordat ik gisteren heb ervaren op Spangen, de ontlading bij spelers, bij coaches. Ik zat op een gegeven moment ook bij Robert van der Wallen, de grote financier bij PSV op dit moment. Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Stuart, Brands, heel veel sponsors, fans. Allemaal uit het dak. En dat was een soort voorbode van de ontlading die vandaag in Eindhoven plaatsvond. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb diverse huldigingen van PSV meegemaakt. Van de platte kar van het stadion naar het Marktplein. Maar zoals vandaag, echt, dat de scholen in Eindhoven vrij hebben gekregen. Dat kinderen gewoon erbij konden zijn. Ja, dit was de Koolsingel en het Leidseplein bij elkaar. Zo druk was het.
Ja, vandaag is voor jou maandag. Het is voor jou nog net maandagavond. Nou, technisch niet meer. Ja. Maar het was maandag de huldiging.
En ik heb het gevoel, Polly, dat Eindhoven nog steeds niet is uitgefeest. Hè. Het was echt een paar uur geleden was er nog, voor mijn gevoel, tienduizenden. Maar ik zou er helemaal niet verbaasd om zijn als ik morgen hoor dat er 100.000 mensen geweest zijn. Want het was een mensenzee zoals ik nog nooit eerder in Eindhoven heb meegemaakt. En dat vond ik ook heel bijzonder. De wijze waarop... Sparta is een traditieclub. Maar ook een club met een prachtig clublied. Maar ook hele nette mensen. Hele fijne supporterscharen. En als je dan ziet hoe PSV gisteren zijn kampioensfeest kon vieren in het stadion van de tegenstander. Nou, dan neem ik echt diep mijn pet af. Want het publiek van Sparta bleef zitten. Gaf PSV de ode die het verdiende. Gaf ook nog een mooie hommage aan de eigen ploeg. Die konden gewoon nog een ereronde lopen. Het was, en ik hoorde ook van supporters van PSV dat ze zelden hebben meegemaakt. Dat ze gewoon in een vak met allemaal supporters van de tegenpartij, dat ze gewoon konden juichen wanneer ze wilden. En dat het gewoon heel sportief en heel netjes werd begeleid. Ja, en dat zag je vandaag ook in Eindhoven. Het was gewoon een prachtig feest zonder narigheden. Ja. En werd nog eens een keer extra duidelijk hoe voetbal kan verbinden. Hmm. En dat was ook heel mooi te zien vandaag in Eindhoven.
Ja, groot feest dus in Eindhoven. Logisch ook. In Amsterdam moet men nu hun wonden likken. En dat moeten ze doen zonder trainer.
Ja, want vanochtend maakte Farioli bekend dat hij besloten heeft om zijn contract bij Ajax niet uit te dienen. En,
is dat een verrassing voor jou?
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een beetje mixed feelings. Want ik vind namelijk dat hij een topprestatie geleverd heeft. Kijk, ik vind wat de laatste weken bij Ajax is gebeurd, is een weerspiegeling van de werkelijke kwaliteit van de selectie. Dit is geen topselectie. En deze man is er toch in geslaagd om in één jaar tijd Champions League voetbal af te dwingen en voor Feyenoord te eindigen. En de kritiek die hij kreeg op de speelwijze, als je nu ziet hoe de kwaliteit van de selectie in elkaar zit, ik denk dat als hij op zijn Ajax was gaan voetballen, dan sluit ik helemaal niet uit dat hij vierde, vijfde of zesde geworden was. Maar geen tweede. En Ajax heeft op dit moment vooral behoefte aan het geld wat de Champions League oplevert. En dat is vergeleken met de Europa League, 50 tot 75 miljoen euro extra. En de club heeft het keihard nodig om het niveau vast te houden die ze nastreven. En nog een jaar in de Europa League was catastrofaal geweest. Dus hij heeft de club gered. En ik kan me ook voorstellen dat, wat het riep technisch directeur Alex Kroes, zei dat als commentaar op zijn vertrek, van dat hij een akkoord met hem had dat ze door zouden gaan. En dat bevestigde Farioli dat hij dat 5 weken geleden, dat het inderdaad zo was. En daarom zit ik toch een beetje met een sceptisch gevoel naar zijn opmerkingen te luisteren, dat hij dus na Groningen besloten heeft om te stoppen, omdat er toch een te groot verschil van inzicht was met de visie voor het beleid op met name de korte termijn en in principe ook de lange termijn. En dan denk ik, ja, wacht even, dat had je 5 weken geleden, zal die visie niet anders geweest zijn. Dus wat steekt hierachter? En ook omdat hij heel veel cruciale vragen omzeilde, omdat hij is verbaal heel sterk, heb ik zomaar een vermoeden en sluit ik niet uit dat hij iets achter de hand heeft. En ik weet dat zijn naam in Italië heel erg genoemd is. Hij is net vader geworden. Dus dan kan hij herenigd worden met zijn gezin. Want hij Hij leefde hier in Amsterdam apart van zijn familie. Ik sluit niet uit dat we dan heel snel te horen krijgen dat hij een hele grote Italiaanse club, dat hij daar akkoord mee heeft bereikt. Want met zijn argumentatie die hij vandaag gebruikt heeft, kan hij me niet overtuigen.
Nee, en is er bij Ajax dan nu paniek of hebben zij wel iemand achter de hand?
Ja, ze hebben meteen contact gezocht met Erik ten Hag. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik blijf het toch een beetje de waan van de dag vinden, Paulien. Die club is wat dat betreft de afgelopen jaren helemaal afgedreven van de visie van Cruijff, die in 2010 de fluwele revolutie inzette. Nou, 3-4 jaar geleden, ik zag het al in 2020, 2021, was helemaal niets meer van over. En met het vertrek van Edwin van der Sar waren ze eigenlijk weer helemaal terug naar de situatie van voor de fluwele revolutie. Dat is ook gebleken, want er is weer enorm veel geld verdampt. De club kwam zelfs in liquiditeitsproblemen. Hoe krijg je het voor elkaar als je 4 jaar geleden nog een eigen vermogen had van bijna 300 miljoen euro. En dat je nu eigenlijk eind van het vorige seizoen moest geld geleend worden om de salaris te kunnen betalen. Wat een wanbeleid is dat. En als je goed analyseert zie je dat heel veel mensen die verantwoordelijk daarvoor zijn geweest, zitten nog steeds binnen de club. En die mensen gaan dus ook weer beslissen van hoe het beleid voor de komende jaren ingevuld gaat worden. Gaan bezig met de opvolger van Farioli. Ja, ik denk dat het negatieve aura wat rond Ajax hangt, dat dat voorlopig niet verdwenen is.
Ja, nou, het seizoen zit erop. We hebben een kampioen en die zit in Eindhoven. Dankjewel voor die prachtige laatste weken, Jaap. Je hebt ons mooi bijgepraat. Wanneer moeten de spelers zich weer melden?
Nou, ga maar uit ongeveer van eind juni, begin juli. En dan zal het nog, zeker bij PSV, niet direct sprake zijn dat de hele selectie bij elkaar is en dat Peter Bos zich met een volledige groep kan voorbereiden op het seizoen. Omdat er gewoon diverse spelers nog verplichtingen hebben met de nationale teams. Ja, ze zullen gewoon op maat de voorbereiding voor diverse spelers gaan maken om te voorkomen wat er dit jaar gebeurd is. Dat spelers als Tilman en Jerry Schouten en ook Veerman door de overbelasting van de zomer in het seizoen zelf problemen gaan krijgen en fysiek moeten afhaken. Dat is een goede les geweest van dit jaar en dat gaan ze voor de tweede keer niet laten overkomen.
Dankjewel Jaap en we spreken je snel weer als er sportnieuws is.
En sportnieuws is altijd Paulien, dus we gaan elkaar heel snel spreken.
Het is 9:30 en dit was Brabant van Guus Meeuwis. De Brabantse zanger trad net als vorig jaar op tijdens de huldigingsfestiviteiten van zijn clubpie PSV. En dit liedje kwam natuurlijk voorbij en werd luidkeels meegezongen. Dus hoe laat het licht uitging daar, geen idee. Het is natuurlijk ook het officieuze volkslied, dus het was een groot feest. Nu we het toch hebben over de provincie. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een 12-tal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De 12 Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders.
Ik woon er niet meer, maar het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes. En toch wel mooie ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel een trotse ziel.
Je moet gewoon een Brabander zijn om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon altijd de Brabantse gezelligheid die er is. Mensen die er zijn die met een zachte G praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk.
Ja, ik ben wel trots op Flevoland, ja. Ja, vooral uit eigenlijk agrarische achtergrond, dat toch wel een motor is van Nederland, denk ik, aan hoge productie voor akkerbouw en veeteelt en bloembollen. En, ja.
Friesland zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn als je mensen die wonen houden van het Scootje Zielen. Ik zeg maar de Elfstedentocht, het Vierjeppen.
Nou, het grootste bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. maar daar ben ik toch wel heel erg trots op.
Ik vind dat wij in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We gaan gewoon gelijk aan de bak. We hebben echt, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen.
In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen en naar de Zuidlaardermarkt kan. En waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
Ga voor alle afleveringen van de 12 provinciën nu naar onze website www.sbs.com.au/Dutch of download de SBS Audio app. Onderzoekers hebben altijd gedacht dat het merendeel van de opvarenden van de Batavia aan hun einde kwam door muiterij, gepleegd door enkele bemanningsleden van het VOC-schip. Ze vonden daarvoor meerdere aanwijzingen, onder andere in het dagboek. De Nederlandse cultureel psycholoog Jaco Koeler publiceerde onlangs een heel andere visie in de International Journal of Maritime History. Hij denkt dat de moordpartijen het gevolg waren van extreme honger en dorst. Wij bespreken deze nieuwe theorie met maritiem archeoloog Wendy van Duivenvoorde van Flinders University. Ik vroeg haar of zij zich kan vinden in deze nieuwe theorie.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Wendy, jij werkt al 14 jaar bij Flinders University in Adelaide. Houd je ook al die jaren bezig met de Batavia. Ja. 396 jaar geleden verging dat schip. Het houdt ons nog steeds bezig, hè?
Het was ook wel een heel spannend verhaal.
Ja, misschien moeten we dat even opfrissen voor de mensen die dat niet meteen paraat hebben.
Ja, Batavia vertrok 1628 uit Nederland onderweg naar vandaag de dag Jakarta. Destijds Batavia voor de VOC. En in 1629 liep het schip hier op een rif heel vroeg in de ochtend op 4 juni en verging bij de Houtman op Rollos eilanden. En dat is ongeveer 60 kilometer van Geraldton. En daarmee werd de Batavia het eerste Nederlandse VOC-scheepswrak in Australische wateren.
Ja, wat gebeurde met de opvarenden?
Op zich niet veel. Tegen de tijd dat het schip verging, dus op die 4 juni, waren er 323 mensen aan boord. Waaronder 38 vrouwen en kinderen. De rest waren mannen. 30 gingen er dood tijdens de scheepsbreuk. En zo'n 10 daarna van dorst en ziekte. En van al die mensen die nog aan boord waren, gingen er vrij snel, op de 4 juni al, werden er 180 naar Batavia's Graveyard gebracht. Wat nu Beacon Island is. En de bedoeling was om het schip te lichten en zo snel mogelijk vooral alle zieke mensen, de vrouwen en kinderen van boord te halen. En met eten en drinken op het eiland neer te zetten. Terwijl de scheepsraad, dus de kapitein en de hoofdkoopman Pelsaert, aan het proberen waren om het schip los te krijgen. En wat er daarna gebeurt is natuurlijk een enorm vervelend verhaal. Pelsaert en de kapitein die vertrekken om water te zoeken na een paar dagen. Voor al die mensen die op, ik zal het maar even Beacon Island noemen, drinken te zoeken. Er was wel wat eten van het schip afgehaald. En uiteindelijk komen zij niet meer terug bij de eilanden en vertrekken ze naar Batavia om hulp te halen met de boot. Ze zijn met z'n 48 in die boot. Als ze 3 maanden later terugkomen, zijn er een heleboel mensen niet meer. En er zijn zeker 125 mensen vermoord door de mannen die achter waren gebleven en die de leiding overnamen op de eilanden.
Ja, hoe weet je wat zich daar heeft afgespeeld? Dat dat moord is en dat die mensen niet ziek zijn geworden bijvoorbeeld?
Ja, nou, dat weten we vooral via Pelsaert's dagboek of journaal, zoals mensen daar naar refereren. En dat heeft bijvoorbeeld, het dagjournaal zit daarin van de reis van de eilanden terug naar Batavia van Pelsaert. Maar ook als hij dan terugkomt naar de Houtman op Rollos, alle getuigenverklaringen en de bekentenissen van de moordenaars. En hij noemt dat de muiters. En hij beschrijft dus ook een muiterij. En die bundel van papieren, dat Pelsaert journaal, is het enige wat is overgebleven met een aantal brieven en nog wat andere documenten. Maar er was veel meer. En daar wordt dus van de muiterij gesproken. En dat is zeg maar het meest belangrijke geschiedkundige materiaal wat we hebben voor de studie van Batavia scheepswrak.
Ja, en jullie doen ook op het eiland zelf onderzoek, hè, naar die plaatsen waar de lichamen liggen.
Ja, wij zijn natuurlijk archeologen. We werken wel met historici. Maar wij kijken vooral naar wat ligt er nog op die eilanden en wat kunnen we onderzoeken op die eilanden wat ons helpt om dat plaatje completer te maken van wat er zeg maar allemaal gebeurd is na de scheepsbreuk en hoe de overlevenden daar een aantal maanden gebivakkeerd hebben. En daar zitten dus, we hebben dus inmiddels 21 skeletten van overlevenden of mensen die wel van de boot af zijn gekomen, maar op de eilanden overleden zijn, of door moord, of door ziekte en dorst.
Mm-hmm. Ja. Wat is jullie idee altijd geweest van waarom die moorden gepleegd zijn?
Ja, ons idee. Ik zal misschien maar beginnen bij Pelsaert's idee, is dat die moorden gepleegd zijn naar aanleiding van die muiterij, waarvan hij zegt dat dat al begonnen was op de heenreis en iets wat zich al aan het ontwikkelen was op de reis tijdens Nederland en de tijd van het scheepswrak. En dat vooral begon zich vooral te ontwikkelen, zegt hij, vanaf Kaap de Goede Hoop. Waarbij een aantal mannen, waaronder de kapitein of de schipper van het schip, Adriaan Jacobs, en de derde wacht van het schip, Cornelis Cornelisson, een muiterij aan het plannen waren met nog een aantal anderen. En dat uiteindelijk natuurlijk Pelsaert was vertrokken met de boot en de boot had daar ook de kapitein bij, die was bij hem toen hij vertrok naar de scheepsbreuk. En zowel een aantal andere hogere officieren, bijvoorbeeld de opperstuurman en de onderstuurman en de hoge bootsman. Dus wie ze achterlaten, de hoogste positie daar is de derde wacht. Dat is de Cornelis Cornelisson die dan de leiding overneemt. En we weten van het boek van Mike Dash bijvoorbeeld, Davian's Graveyard. Die heeft daar heel veel onderzoek gedaan naar de persoon van Cornelis Cornelisson. We weten dat hij een apotheker was, of tenminste, hij zei dat hij een apotheker was uit Haarlem. En iemand die heel veel ongeluk had in zijn carrière en in zijn familieleven en uiteindelijk op de Batavia terechtgekomen is. Het was iemand die volgens Pelsaert heel erg listig was en een beetje doortrapt. Iemand met misschien psychopaat. Ja, een psychopaat. En die zich al vrij snel of in de weken daarna een kleine groep mannen om hem heen verzamelde, waarmee langzaamaan moorden, of langzaamaan, heel veel moorden werden gepleegd in een bestek van ongeveer 6 weken.
Dus echt voorbedachte raden. We gaan hier de boel overnemen. En misschien wel wie niet met ons eens is, kop eraf.
Ja, en dat is iets wat Pelsaert dus ook beschrijft. Dat Cornelisson en de kapitein Adriaan Jacobs die muiterij aan het plannen waren. Waarbij ze ongeveer 220 mensen wilden vermoorden. En dan een kleine groep met loyalisten wilden overhouden. Om met het schip wat ze dan buitgemaakt hebben als piraten te gaan leven in de Indische Oceaan.
Ja, ja. Nou is dit dus door dat dagboek bijvoorbeeld jullie opvatting al die jaren geweest. Nou is er in Nederland een cultureel psycholoog, Jaco Koeler. Hij heeft een artikel gepubliceerd in de International Journal of Maritime History. En hij heeft een andere opvatting. Hij zegt, nee, die mensen die waren wanhopig, want ze hadden zoveel honger. Ze moesten elkaar wel afmaken, om het zo even heel plat te zeggen.
Ja, daar komt het wel op neer. Hij zegt eigenlijk 2 dingen in het artikel. En de eerste is, en dat beschrijft hij echt heel prachtig. En dat onderbouwt hij natuurlijk allemaal vanuit de psychologie. En hij zegt, als je van mensen getuigenissen en verklaringen krijgt door middel van martelingen, want dat werd gedaan. Hè? Mm. Mensen werden gewaterboord op de eilanden, of de muiters, de moordenaars, ik zal ze moordenaars noemen, dan krijg je verklaringen die niet waar zijn. En de moordenaars hebben, naar aanleiding van die martelingen, verklaard op papier dat ze een muiterij aan het organiseren waren. En hij zegt, ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet waar te zijn. Want dat is een uitkomst van de martelarij en de pijnigingen die mensen ondervonden hebben. En dat is iets waar de archeologen, of tenminste, ik noem het ook nooit een muiterij. Maar ik denk wel dat er massamoordenaren of seriemoordenaars bezig waren als een groep. En het tweede wat Jaco zegt is van nou, er was natuurlijk enorm behoefte aan water. En we weten dat zo'n grote groep mensen heel veel water nodig hebben en eten. En hij zegt van nou, het is waarschijnlijker dat deze groep aan het moorden geslagen is om hun eigen overlevingskansen groter te maken. En er om voor te zorgen dat er minder druk was op voedsel en water dat voorhanden was.
Ja, want voor 50 mensen eten zoeken is iets makkelijker dan voor 150 mensen.
Ja, absoluut. En we weten bijvoorbeeld van 100 jaar later, de zeewijk, die vlakbij gezonken is, dat de overlevenden daar heel druk bezig waren met het pompen van water en het zoeken van eten.
Hmm. Ja, en nu gaan we er ooit achter komen wie van jullie gelijk heeft?
Nou, dat is dus bijvoorbeeld waarom we met de archeologie bezig zijn. En dat we kijken naar, weet je, de omgeving, onderzoek doen naar de waterbronnen. Hoeveel is er? Wat is de kwaliteit ervan? Wat weten we van de archeologie die achtergebleven is op de eilanden? Om te kijken of het verhaal van Pelsaert inderdaad klopt.
Ja, het is misschien nog wel lastig achter te komen bijna 400 jaar later natuurlijk.
Ja, weet je, het is een gecompliceerd verhaal. Zowel Pelsaert's documenten is gecompliceerd. Ik denk dat ik wel voor al mijn collega's kan spreken met wie ik werk. Dat we allemaal denken dat er meer dan genoeg eten was en drinken was op de eilanden. Niet zozeer op Beacon Island, maar een paar kilometer verderop hebben we wat de Batavia opvarende noemde het Hoge Eiland en Wiebe Hyaces Eiland. Op die twee eilanden is genoeg water en genoeg eten. Er leven kleine tamarwallabies, er zijn vogels, er zijn eieren, er zijn zeeleeuwen en er is vers water, heel veel vers water. En uiteindelijk, ongeveer een aantal weken na de scheepsbreuk, is daar dus ook inderdaad een groep heen gestuurd naar Wiebe Hyaces eiland, een groep soldaten, om te zoeken naar water en eten. En die hebben dat ook uiteindelijk gevonden. En die hebben dat laten weten aan iedereen op Beacon Island door middel van 3 rooksignalen, dus 3 vuren die gestookt werden op het eiland, om de overlevenden op Batavia Graveyard te laten weten dat er eten en drinken was.
Ja.
En daar werd niet op gereageerd.
Nee. Zo'n andere visie, zoals dat van Jaco Kuhler, helpt jullie dat ook met jullie onderzoek? Dat je dan toch weer misschien even met een andere blik naar dingen kijkt?
Absoluut. Het is heel erg belangrijk dat dat soort dingen uitkomen. Want dan gaan wij ook weer terug om te kijken naar alle bewijsmaterialen en wat we nou eigenlijk allemaal weten. En dat houdt de hele discussie levendig. En dat helpt enorm.
Hmm.
Ja.
Ja,
we zijn het er niet mee eens, niet op dit moment. Wel met de visie van het martelen en dat er waarschijnlijk geen muiterij was. Maar niet zozeer dat het moorden specifiek was voor voedsel en conservatie daarvan.
Nee, het is natuurlijk mooi ook voor jullie onderzoeken dat op deze manier toch ook weer aandacht blijft bestaan voor een schip als de Batavia.
Oh, natuurlijk. Ja.
Ja. Laat de verhalen tot ons komen. We zijn benieuwd naar de volgende.
Ja, ik ook. En we hebben natuurlijk andere Nederlandse collega's die er aan werken. En eentje daarvan is Lisbeth Smit, samen met wat collega's in Leiden en aan de UvA, die bezig zijn met het isotopenonderzoek van de 21 skeletten. En over een tijdje weten we ook wat die mensen in de laatste 8 maanden van hun leven aan voedsel hebben gehad. Niet alleen, zeg maar, krijgen we dan een goed overzicht van wat ze gegeten hebben tijdens hun hele leven. En kunnen we dat, zeg maar, dan terugkoppelen aan waar ze geboren zijn en geleefd hebben in Europa. Maar ook die laatste 8 maanden van hun leven is dan heel belangrijk. En dat gaat natuurlijk enorm helpen met dit verhaal ook.
Ja. Nou, dankjewel, ja. Wendy van Duivenvoorde.
Graag gedaan.
We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. En die is gratis te downloaden in de App Store en in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook. Volg of like ons daar, facebook.com/sbsdutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te vinden op SBS On Demand. We sluiten af vandaag met Rosanne van Nick en Simon. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk bent u er zaterdag weer bij. Dag! Rosanne, je weet dat er heel veel mannen zijn.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.